Nummer 13, waar staat: en de Heere sprak tot Mozes, zeggende: zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijner vaderen zult gij lieden een man zenden, zijnde ieder een overste onder hen. Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran naar de mond des Heeren. Al die mannen waren hoofden der kinderen Israëls. En dit zijn hun namen: van de stam van Ruben, Samua, de zoon van Zakker. Van de stam van Simeon, Safat, de zoon van Hori. Van de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. Van de stam van Issachar, Jigeal, de zoon van Jozef. Van de stam van Ephraim, Hosea, de zoon van Noen. Van de stam van Benjamin, Palti, de zoon van Rafu. Van de stam van Zebulon, Gadiel, de zoon van Sodi. Van de stam van Jozef, voor de stam van Manasse, Gadi, de zoon van Susi. Van de stam van Dan, Amiel, de zoon van Gemali. Van de stam van Azer, Setur, de zoon van Michael. Van de stam van Naftali, Nachbi, de zoon van Wofsi. Van de stam van Gad, Geuel, of Guel, de zoon van Machi. Dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om dat land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Mozes dan zond hen om het land Kanaan te verspieden en hij zeide tot hen: trek dit henen op tegen het zuiden en klimt op het gebergte en beziet het land hoedanig het zij en het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak, of het weinig zij of veel, en hoedanig het land zij waarin hetzelfde woont, of het goed zij of kwaad, en hoedanig de steden zijn in de welke hetzelfde woont, of in legers of in sterkten. Ook hoedanig het land zij, of het vet zij of mager, of er bomen in zijn of niet. En versterkt u en neem van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van de wijndruiven. Alzo trokken ze op en verspieden het land van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamat. En ze trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hebron nu was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij tot het dal Eskon en sneden van daar een rank af met een tros wijndruiven die zij droegen met tweeën op een draagstuk, ook van de granaatappelen en van de vijgen. Diezelfde plaats noemde men het dal Eskol ter oorzake van de rots, ter oorzake van de tros die de kinderen Israëls van daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. En ze gingen heen en kwamen tot Mozes en tot Aaron en tot de gehele vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Paran naar Kades en brachten bescheid weder aan hen en aan de gehele vergadering en lieten hun de vrucht des lands zien. En zij vertelden hem en zeiden: wij zijn gekomen tot dat land waarheen gij ons gezonden hebt en voorwaar het is van melk en honing vloeiende en dit is zijn vrucht. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in dat land woont, en de steden zijn vast en zeer groot, en ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden, maar de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte. En de Kanaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeide: laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij zullen tot het volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israëls, zeggende: dat land door het welk wij doorgegaan zijn om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert, en al het volk het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben daar ook de reuzen gezien en de kinderen van Enak, van de reuzen, en wij waren als sprinkhanen in onze ogen. Alzo waren wij ook in hun ogen. Nou, tot zover dan eerst maar even, want het is inderdaad een heel verhaal. Bij het lezen van al die namen van die 12 verspieders heb ik altijd de gedachte van: was het niet eenvoudiger geweest om hen gewoon rugnummers te geven? 001, 002, 003. Dat lijkt me voor de hand gelegen te hebben. Maar in ieder geval, zij krijgen allemaal namen. Wij kunnen daar niets mee, tenminste ik niet. U misschien wel. We kunnen er heel weinig mee, laat ik het zo zeggen dan. Omdat de namen die hier genoemd worden voor de meerderheid inderdaad niet meer voorkomen. Waar dan ook in de Bijbelse geschiedenis. Op een enkele uitzondering na dan. En daar zullen we het uiteraard nog wel over hebben. Eerst de geschiedenis zelf. Het volk Israël was gelegerd, zoals het laatste vers van hoofdstuk 12 zegt, in de woestijn van Paran. En dat werd gezegd aan het eind van de voorgaande geschiedenis. Men had gewacht op Mirjam, om het zo te zeggen. En daarna legerden zij zich in de woestijn van Paran. Een plaats die in de schrift meerdere malen voorkomt. En ik moet er meteen bij zeggen dat dezelfde plaats ook voorkomt onder nogal wat andere namen. Dat is nu eenmaal zo, want hier heet het de woestijn van Paran. Bij andere gelegenheid heet het gebergte van Paran. En dat gaat heel goed samen, want een woestijn hoeft niet per definitie er een te zijn van zand. Het kan een gebergte zijn en dat is het in de praktijk ook inderdaad, gebergte van Paran. We kennen bovendien de uitdrukking Teman en soms vertaald het Zuiderland. En als het er helemaal over gaat, als het concreet wordt, vinden we nog eens de naam Sela voor precies ditzelfde gebied. En als u het mij vraagt, krijgen wij ook de naam Bosra voor ditzelfde gebied. Want er worden inderdaad verschillende namen voor gebruikt. Waarom dat is, weet ik ook niet. Het zijn allemaal namen die ook een historische betekenis hebben natuurlijk. Ook uit de loop der geschiedenis. Aan de andere kant is het zo dat toch al echt allemaal aanduidingen zijn voor dezelfde plaats. Hier wordt het trouwens ook Kades genoemd. Dat kan ook allemaal. In de praktijk is het toch gewoon dezelfde plaats. En als wij de betreffende schriftplaatsen onderzoeken, dan volgt daaruit, en daar heb ik niet de minste twijfel over, zonder dat ik er trouwens nu op in wil gaan, maar dan volgt daaruit dat dit dezelfde plaats is die, of waarin Israël, hetzelfde volk, straks in de toekomst verzameld zal worden, alvorens definitief gebracht te worden naar het beloofde land. Zodat het een plaatsnaam is die rechtstreeks verband houdt inderdaad met de uiteindelijke vervulling van alle beloften aan Israël. En dat volgt ook onder andere uit deze geschiedenis, want dit is de plaats van waaruit het volk hier het land zou binnengaan, het land zou veroveren, of hoe dat maar heten mag. Dat die plaats zo inderdaad de plaats is waarover de schrift spreekt, daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over. Aan de andere kant blijkt dikwijls onbekend te zijn dat de Bijbel inderdaad zegt dat als Israël ooit in de toekomst nog steeds door de Heer verzameld zal worden en gebracht zal worden naar Canaan, want hij heeft beloofd hen daar in het land te brengen en dan voor altijd, dan blijkt onbekend te zijn dat die verzameling inderdaad niet plaatsvindt in het land zelf, maar dat die verzameling als zodanig plaatsvindt in het buitenland, in een plaats, in ieder geval in de woestijn, want dat wordt bij gelegenheid zo vermeld, in elk geval in het visioen van Openbaring 12, waar gesproken wordt over de vrouw die vlucht in de woestijn, alwaar zij een plaats heeft haar van God bereid, enzovoorts. De gedachte is dat in een plaats, ergens in een woestijn, dat moet vlak in de buurt zijn van wat we dan maar het beloofde land noemen, dat in een plaats, ergens in de woestijn, Israël verzameld zal worden. En wanneer wij zoeken naar welke plaats dat zou kunnen zijn, dan komen wij ongetwijfeld terecht in Paran, in Teman, in Petra of in Bosra, of hoe het maar heten mag. En ik zal u nog eens wat zeggen, dan hoop ik dat ik daar nog eens wat op terug hoor bij gelegenheid. Dan heb je ook wat te onderzoeken. Ik heb langzamerhand het vermoeden gekregen dat de naam Bosra als stad van de Edomieten gewoon dezelfde is als Petra of Sela, maar ik heb dat nooit bevestigd kunnen vinden. Dus als u nou eens wat voor me uit wil zoeken, dan hebt u eens wat te doen, hè. Bosra. En laat u niet misleiden, men heeft ook een naam Bosra op een kaart gedrukt ergens helemaal in het noorden van het land. Zo vandaar moet de plaats Bosra zijn. Dat berust sowieso op een misverstand, mijn zinziens. Dus vergeet het maar. Maar op een beetje een fatsoenlijke kaart van Palestina, zal ik maar zeggen, daar vult men dan kent men een plaats Petra en daar vlak naast vult men in een plaats Bosra. Maar ik heb het sterke vermoeden dat het niet ernaast moet zijn, maar dat het gewoon hetzelfde is. Want beide plaatsnamen worden gebruikt voor de hoofdstad van Edom. Dus de naam Petra of Sela dan in het Hebreeuws als hoofdstad van Edom. En de naam Bosra wordt ook gebruikt als hoofdstad van Edom. En langzamerhand heb ik het idee gekregen dat het helemaal niet twee verschillende plaatsen zijn, maar dezelfde plaats onder twee verschillende namen. Kan heel goed, want we hebben in de loop der tijd verschillende volkeren gewoond die hun eigen talen spraken en die ongetwijfeld ook hun eigen namen gaven aan de plaatsen waarin zij woonden. De Bijbel is er trouwens vol mee, want vanavond moeten we het nog even hebben over Hebron, maar het heet ook Arba. Of Kiryat Arba zelfs. Of Arba gewoon. En er worden dus meerdere namen gebruikt, soms voor één plaats. Maar dat even terzijde, heb je ook wat te doen. Als we over Paran lezen, en ik moet dan één schriftplaats noemen waaruit iets dergelijks blijkt, dat dat namelijk de plaats is waar Israël verzameld zal worden, dan neem ik u mee naar een psalm, maar niet een van de 150, maar een andere, die van Habakuk is dat namelijk. Een excentrische psalm noem ik het wel eens. Zo van, hij staat op een plaats waar hij niet hoort. Maar het heeft alle kenmerken van een psalm. Al wordt hij dan officieel niet zo genoemd. Maar dat is in Habakuk 3. Vanaf vers 1. Een gebed van Habakuk, de profeet, op Shigjonot. Daar heb ik de hele middag op geoefend om dat te kunnen uitspreken. Op Shigjonot. Het begint dus net als zoveel psalmen. Hè? En dan staat er: Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. En dan vers 3. God kwam van Teman. En dat is dat gebied. Het Zuiderland wordt het ook wel vertaald. Hè? God kwam van Teman. Het staat in de verleden tijd, maar het kan net zo goed in de toekomende tijd vertaald worden. Dan betekent het, God zal komen van Teman. En de heilige zal komen van de berg Paran, of het gebergte Paran. Zodat Paran en Teman hier synoniem is. En vervolgens, punt, Sela, punt. En voor degenen die denken dat dat een rustteken is, dat is alleen zo in kruiswoordpuzzels, maar in de Bijbel... Niet, want dat betekent het echt niet. Sela is namelijk gewoon ook een plaatsnaam. Als het ergens duidelijk is, is het hier trouwens. Het is namelijk ook gewoon een plaatsnaam. De plaats Sela, in het Grieks bekend als Petra, met dezelfde betekenis van het woord uiteraard. Rots, rotssteen, wordt het vertaald. En de vorm die hier staat van deze naam Sela heeft de betekenis van in Sela, na Sela, te Sela, vanwege Sela... Of hoezo Sela van mijn part. Maar in ieder geval Sela met een voorzetsel ervoor. Daar komt het op neer. Welk voorzetsel maakt niks uit. Dat moet uit het verband blijken. En dus vullen we hierin. God kwam van Teman. De heilige kwam van het gebergte Paran, van Sela. Want Sela is inderdaad gelegen in Teman, namelijk in Paran. Zodat die drie plaatsnamen achter elkaar staan. En wat ik nu zei over Sela hier geldt net zo goed... voor dezelfde term in de psalmen, want daar is het net zo goed zo'n geheimzinnige plaatsaanduiding. Het is een beetje geheimzinnig, omdat het ook geacht wordt een soort geheime plaats te zijn. En ook aardrijkskundig is het inderdaad een soort geheime plaats, een berg, een schuilplaats moet ik eigenlijk zeggen. Een schuilplaats midden in het gebergte. Maar als eerst staat dat God daar vandaan komt, en als er daarna staat de Heilige komt daar vandaan, dan is de gedachte dat de Messias ooit daar vandaan zal komen. En hoewel wij alle weten dat hij uit de hemel komt, staat er toch, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, dat hij vanaf een ander punt op aarde komt. En hier staat dus uit dit gebied, en in Jesaja staat gewoon dat hij zou komen uit... Uit Edom. Ja. Staat het bos er ook nog bij? Weet ik uit het hoofd niet. Maar Edom in ieder geval wel. Nou, dit was inderdaad het gebied van Edom. En die andere schriftplaats waarnaar ik nou verwijs is inderdaad Jesaja 63. Inderdaad, Bosra staat erbij. Wie is deze die van Edom komt? Nou, iedereen weet wie deze is, maar de verbazing is meestal over, hoezo komt hij van Edom? Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? En Bosra moet dus in Edom liggen, maar dat is bekend. Bosra is de naam van de hoofdstad der Edomieten, de hoofdstad van Edom. Maar het geeft mij een aanwijzing voor de gedachte dat Bosra en Petra gewoon dezelfde stad is. Maar dat wellicht een naam gegeven wordt in een andere, of dat er verschillende namen gegeven worden in verschillende perioden uit de geschiedenis. Maar goed, dat even terzijde. En anders lag Bosra er vlakbij. Dat maakt nog zoveel verschil niet, uiteraard. Maar hier komt de heer inderdaad uit Edom en uit Bosra. En het komt volstrekt overeen met wat in Habakkuk 3 gezegd wordt. Namelijk uit Teman, uit Paran en uit Sela. Want de gedachte is dat als de heer wederkomt, verschijnt hij, als het in verband staat met Israël, en staat in verband met Israël uiteraard, dan verschijnt hij op de Olijfberg. Maar u kent het verhaal, hè? Dus de gelegenheid waarbij de Olijfberg scheurt, waarbij Jeruzalem verwoest wordt enzovoorts, en waarbij het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten naar die plaats in de woestijn. In ieder geval zal kunnen vluchten de stad uit, waarna de vraag is waar naartoe. En wij weten uit andere profetie dat er al eerder zo'n plaats was in de woestijn waarheen gelovig overblijfsel, een deel ervan althans, vluchten. Dus je mag aannemen dat als de Heer verschijnt op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniel, dat dan die gelovigen uit Jeruzalem vluchten inderdaad naar diezelfde plaats. Een verzamelplaats namelijk in de woestijn. En ongetwijfeld dus deze plaats. Als we daarna lezen, maar dat is Micha, als we daarna lezen dat Israël zal optrekken naar Jeruzalem en naar het beloofde land onder aanvoering van de Heer Jezus, dan komen ze ook inderdaad uit dat gebied, want dat staat inderdaad in Micha. Waar staat in vers 12? Micha 2 in vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. En een herhaling met andere woorden. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dus gans Jacob is niettemin toch slechts het overblijfsel. Meer is er niet over. Het is wel heel Jacob, het is heel Israël. Maar het is wel degelijk het overblijfsel, of met de volle uitdrukking, het is het gelovige overblijfsel van Israël. Ik zal u verzamelen, ik zal u vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Toen heeft iemand uitgevonden ooit, als het schapen zijn in Bosra, dan moeten daar groene weiden enzovoort zijn. En omdat men die in de woestijn van Paran niet kan vinden, heeft men dus gedacht, dan moet het ergens anders geweest zijn. Dus heeft men nog een andere locatie gezocht voor een plaats met de naam Bosra. Dat is het verhaal. Dus het officieel staat gewoon in de Bijbelse encyclopedie, wat ik nu zeg. Hè. Zo zit dat. Maar ik zou niet weten waarom die schapen niet in dit Bosra zouden kunnen zijn. Te meer, daar het op zich inderdaad bekend staat als een zeer waterrijke plaats. Petra, namelijk. Het is wel in de woestijn, maar dat het niet te min een stad was, komt omdat het gelegen is in een kom, min of meer dan, tussen de bergen, zodat er daar inderdaad altijd water uit de rotsen komt en zich in die plek verzamelt. Het is bijzonder waterrijk en de meest voor de hand liggende toegang tot de stad is ook een wadi. Dat wil zeggen, als je niet oppast, dan staat die van het ene moment op het andere volkomen blank. Een kloof tussen de rotsen namelijk. Maar eigenlijk is het dus een riviertje wat een groot deel van het jaar dus droog staat. He? Maar water is er wel degelijk. En daar kun je dus best schapen in brengen. En er zal bij opgezette tijden heus wel wat groeien. Dat kan niet missen. Want waar water is, daar groeit altijd van alles. Ook daar. Dus laat maar zitten verder. Bosra dus. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen, zoemen, of hoe je dat maar vertaalt. En als dit over Petra gaat, de stad Sela of Petra in het Grieks, wel, dat is te beschouwen als een schaapskooi met één betrekkelijk smalle toegangspoort. Die wadi waarover ik het net heb, de zogenaamde sik. Maar hoe dan ook, als dit een beschrijving zou zijn van Petra, klopt het precies. En als het Bosra is, weet ik ook niet waar het dan precies gelegen is. Zodat ik ook uit dit vers de conclusie meen te kunnen trekken dat dit Bosra ook niks anders is dan gewoon Petra, de hoofdstad van Edom in de tijd. En de beschrijving klopt volledig. Heel de stad kan beschouwd worden inderdaad als een schaapskooi tussen de bergen. En dan staat er de doorbreker. In het Hebreeuws Peres, in het Griek Persuis, maar weten die Grieken veel. Nee, dat is al een heel oude naam, bedoel ik maar te zeggen. Perseus, Veres, de doorbreker. De doorbreker zal voor een aangezicht optrekken, niet alleen omdat hij de Olijfberg doorbrak, maar zelfs omdat hij door de dood heen brak. Uitgebeeld in doorbreken door de Schelfzee, dan wel het doorbreken door de Jordaan. En hier breekt hij ongetwijfeld uit Petra, uit de schaapskooi. De poort uit, zal ik maar zeggen, staat er trouwens ook. En ik kan me dat langzamerhand aardig voorstellen hoe dat daar ter plekke dan toe gaat. Maar goed, de doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Die poort is er ook. In Bosra weet ik niet, maar Petra, kan ik hem zo aanwijzen. Op de kaart dan, hè? Ik wist niet dat ik er zo uitgebreid over zou spreken, anders had ik de kaart meegenomen van Petra. Maar goed. De doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. Er had net zo goed kunnen staan. De herder zal voor de kudde optrekken, want het is precies hetzelfde. Het is een gewoon Bijbels beeld van een gelovig Israël, dat de herder, namelijk de koning, volgt. De doorbreker dus zal voor een aangezicht optrekken. Een Perseus, de Griekse Perseus, wordt ook inderdaad geacht een herder te zijn. Maar goed, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan, namelijk door dezelfde uittrekken. En hun koning, wat is hun herder, is de doorbreker, maar het is hun koning. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en er blijkt niemand anders te zijn dan de Heer zelf. Zodat zij komen uit deze plaats Bosra, en als u het mij vraagt dus Petra, maar in elk geval daar uit het gebergte van Paran. En waar gaan ze nou naartoe? Nou, precies als de bedoeling was in nummer 13, vanuit Paran naar Israël, naar Palestina, naar het beloofde land namelijk. Alleen in die dagen, wanneer deze profetieën vervuld zullen worden, zal het zijn onder aanvoering van de echte Joshua. In het Grieks dus gewoon Jezus, juist, precies. Ja, dat is ongetwijfeld wat er gaat gebeuren. Het is ook een gedachtegang die ik ontleen aan Deuteronomium 30. Daar staat geen plaatsnaam bij, overigens. Daar staat in Deuteronomium 30, vers 1. Voorts zal het geschieden. Later betekent dat, hè? Verder, voorts, later. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen betekent gewoon geloven, want dat is wat men met het hart doet. Zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Kortom, ooit in de toekomst zal het volk tot geloof komen. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Dan luisteren de schapen dus naar de herder. Dat is het verband met niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook met Micha uiteraard. Dus ze zullen zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dan vers 3. En zij zullen zich bekeren, dan vers 3. De Heer, uw God, zal uw gevangenis of ballingschap, de Heer, uw God, zal uw gevangenis of ballingschap wenden, zal dan keer inbrengen, zegt de nieuwe vertaling, meen ik. En hij zal zich uwer ontfermen, de term uit Hosea, en daarna uit het Nieuwe Testament, ter aanduiding van de toekomstige verlossing van Israël. Hij zal zich uur ontfermen, dan wordt lo rugama, niet ontfermd, wordt rugama ontfermd. En dan wordt dus lo ami, niet mijn volk, ami, namelijk mijn volk. In overeenstemming met Hosea, dus de eerste hoofdstukken. Maar hij zal zich uur ontfermen en hij zal u... Ja, ik struikel altijd over die vertaling daar. Er staat, hij zal u weder vergaderen. Maar dat is wel erg kort vertaald. Want er zijn twee dingen die genoemd worden en ze worden tot één gemaakt hier in de vertaling. Een vertaling die grammaticaal weliswaar niet onjuist is, maar als u mij vraagt theologisch wel. Want er staat letterlijk, hij zal wederkeren en u vergaderen. Dus ik wou het daar maar op houden. Hij zal wederkeren. En dat lijkt me duidelijk. en u vergaderen na zijn wederkomst. Klopt precies dus. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Dat wil zeggen, in de ballingschap, in de verstrooiing komt men tot geloof. Dan verschijnt de Heer en hij zal hen uit de ballingschap en vanuit de volkeren verzamelen. En de enige toelichting die daarbij nodig is, is deze. Dat dus degenen die in Jeruzalem of in het land tot geloof komen in die dagen, die zullen het land eerst moeten verlaten, opdat de Heer hen alsnog vanuit het buitenland naar het land zal kunnen brengen. En dat is dus wat met het overblijfsel gebeurt, met name ter gelegenheid van het scheuren van de Olijfberg enzovoort. Men moet het land uit. Trouwens, bij die gelegenheid komt men feitelijk pas tot geloof. Maar men moet dan het land uit, opdat de Heer hen vanuit het buitenland zou verzamelen. En dan staat er in vers 4 als toelichting: al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels. En u weet, het einde des hemels is waar dan ook op aarde. Maar ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen vanavond. Hè. Het einde des hemels is waar dan ook op aarde. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen, of namelijk vandaar zal hij u nemen. God zal hen namelijk vergaderen. En dan vers 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. Hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen enzovoorts. En ik lees daar dus in vers 4 dat men vergaderd wordt. En ik lees pas in vers 5 dat men gebracht wordt in het land. Zodat de gedachte is dat men eerst ergens verzameld wordt. En waar moet dan wel duidelijk zijn. In ieder geval dus in een plaats in de woestijn, zoals de term luidt in Openbaring 12, heb ik er straks uit het hoofd geciteerd. Dus in plaats ergens in een woestijn, maar vermoedelijk dus deze plaats Petra, of Sela, of hoe het maar genoemd mag worden. En vandaar zal men gaan, komt men dus uit Edom, of uit Teman, of hoe men heten mag, en gaat men onder leiding van de Heer zelf naar het beloofde land. En dat is wat dus in de dagen van de wederkomst van Christus zal gebeuren. Komt trouwens perfect overeen met de eerste woorden van Jeremia 31. Het volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En de rest van het hoofdstuk gaat over het nieuwe verbond en hoe dat zou aanbreken. Maar men vindt genade in de woestijn en dus in ieder geval buitenslands, maar in het bijzonder in de woestijn. Nou, verder wilde ik het er maar niet over hebben. Maar het is vanuit deze plaats, of vanuit dit gebergte, of deze wildernis, of woestijn, Paran, dat deze 12 verspieders, zoals ze genoemd worden, worden uitgezonden. Waarna de eerste vraag is, want ik ga er niet vers voor vers op in, maar eenvoudig omdat dat denk ik ook niet zo zinvol is. En in de tweede plaats omdat ik van al die versen ook niet weet wat ze exact allemaal betekenen. En of het wel een profetische betekenis heeft allemaal. Maar de geschiedenis als zodanig, daar heb ik geen twijfels over. De vraag dus die we aan het begin van het verhaal stellen is: waarom moeten er nou verspieders worden uitgezonden? Want er staat in vers 2, hè. Zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Wel, als de Heer het geven zal, waarom zouden er verspieders worden uitgezonden? Waar is dat voor nodig? Ik zou het niet weten. Historisch heb ik daar geen enkele verklaring voor. Bovendien, als men de tweede keer bij het land komt, hoeft er ook geen 12 verspieders uitgezonden te worden. 38 jaar later, u kent die geschiedenissen, het loopt hier fout, ze gaan niet het land in. De Heer zegt, nou, net zolang als jullie het land verspied hebben, 40 dagen, zoveel jaren zul je in de woestijn zijn. Er waren toen al 2 jaar van om, dus men moest 38 jaar extra door het land. En dat is nog eens wat anders, door de woestijn bedoel ik. En dat is nog eens wat anders dan 38 jaar ziek liggen in Bethesda. Hoewel, daar zullen we het dan weer niet over hebben vanavond. Hè? Maar men moest het land verspieden. Wel, de Heer zou het geven, wat voor zin heeft het om het land te verspieden. Daar is dus wat mee. Het hele punt is dat dat historisch dus nauwelijks enige zin heeft. En bovendien liep het nog mis ook. Want theoretisch zou je denken, nou, de Heer heeft het beloofd, de Heer brengt ze in het land. En de Heer zegt, jongens, populair gezegd dan, jongens, geen gemurmureer deze keer. We gaan gewoon het land in. Het is maar goed dat je niet weet hoe het daaruit ziet, anders dan zou je misschien de moed in de schoenen zinken. Hè? Dat had toch ook gekund? Maar zo gebeurt het niet. Men moet het land verkennen en dat niet alleen. Er wordt uitdrukkelijk niet zomaar een verzameling mensen genomen die dat land moest gaan verkennen. Maar er wordt uitdrukkelijk iemand genomen uit elk van de stammen van Israël. En ze worden dus ook heel nadrukkelijk genoemd. Helemaal 100% ben ik er niet van. Maar ik heb het idee dat hier gewoon de hoofden van de stammen van Israël uitgezonden worden. Dat ze hoofden zijn, dat ze oversten zijn, is duidelijk. Dat elk voor zich overste is van elk van de stammen. Zo expliciet staat het er niet bij. Maar ik lees het er voor de gelegenheid dan toch maar uit. Of ze er namelijk echt waren, dat is dan niet helemaal zeker. Maar dat die 12 verspieders functioneren als hoofd en dus als vertegenwoordiger van de stam waaruit ze komen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Waarbij ik bovendien weer moet zeggen dat er weer een van de 13 stammen ontbreekt. In dit geval. Die van Levi ontbreekt. En wie zou hoofd van de stam van Levi geweest zijn eventueel? Ja, Mozes of Aaron. Toch? Maar die gaan niet mee, integendeel. Die vervullen een aparte rol, maar dat is nou eenmaal de speciale plaats van de stam van Levi. En dus alle andere stammen hebben één vertegenwoordiger. Nogmaals, ze worden allemaal genoemd, maar eerlijk gezegd, ik ken er maar 2 van. Al staan er 12. Ik ken er maar 2 uit het hele rijtje. Namelijk Caleb, want die speelt een belangrijke rol in het verhaal. Dat is ook degene die voor Mozes spreekt. Want zo staat het in vers 30. Hij is degene die het woord voert als enige van de 12. En die zegt, laat ons vrijmoedig optrekken, vers 30. En dat land erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Want ondanks de gevaren die zij alle 12 overigens daar gezien hadden, zegt Caleb, nou ja, dat maakt verder niet uit, de Heer zou het ons geven. En bovendien stond dat dan in vers 2. En als men in de Heer gelooft, betekent dat gewoon dat wat voor gevaren er ook zijn, de Heer zal ons dat land geven, dus laten we optrekken. Dat is Caleb. De andere figuur, die spreekt verder niet, geloof ik. Die wordt namelijk genoemd in hoofdstuk 14... Want in hoofdstuk 14, de eerste deel van het hoofdstuk, murmureert dus inderdaad het volk tegen Mozes en Aaron. Ze hebben het negatieve verslag van de verspieders aangehoord en zij roepen in vers 2, och of wij in Egypteland gestorven waren, of och of wij in deze woestijn gestorven waren, en waarom brengt ons de Heer naar dat land dat wij door het zwaag vallen en onze vrouwen en onze kinderen ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren, terug te keren naar de slavernij? Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus, die zei, nee, dat is niet goed om terug te keren naar de slavernij als je er eerst van verlost bent geworden. Maar dat is ook een ander verhaal. Of toch niet? Nou goed. In elk geval, er staat dan dat Jozua, de zoon van Nun, vers 6, en Caleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die de land verspied hadden, scheurden hun klederen en zij spraken tot de ganse vergadering. En zij zeiden, het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is vloeiende, van melk en vaste spijs namelijk. Maar dat is wat ingewikkelder om uit te leggen, maar dat is het wel. Kortom, zij getuigen van hun geloof. Het resultaat van de geschiedenis is dan ook vervolgens dat de Heer zegt dat niemand van deze Israëlieten het land zal zien. Met een uitzondering, er staat namelijk in vers 24 van nummer 14, doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest, en er staat gewoon voor wijze van denken hoor, omdat een andere geest andere wijze van denken met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. En daarna wordt gezegd in vers 30... Zo gij in dat land komt over het welk ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Zodat twee van die 10 verspieders in het beloofde land komen, en verder, die andere 2 van de 12 bedoel ik, de andere 10 dus niet, maar van de rest van het volk ook niemand, zelfs Mozes niet, en zelfs Aaron niet. Daar zit een ander verhaal achter. Wordt in dit verband dan ook niet vermeld. Maar niettemin zou het zo zijn. En vervolgens worden ze 40 jaar en dus nog 38 de woestijn ingestuurd. Want dat staat in vers 34. In vers 33 staan... En in vers 31 staat dan... Uw kinderkens waarvan gij zei dat zij zullen ten roof worden, die zal ik daarin brengen. En die zullen bekennen dat land het welk gij smadelijk verworpen hebt. Maar u aangaande, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn 40 jaren. En zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn. Naar het getal der dagen in welke gij het land verspied hebt, 40 dagen, elke dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen. 40 jaren en gij zult gewaar worden mijn afbreking. Nou. De andere 10 verspieders worden zelfs gedood. Want dat is wat in de rest van het hoofdstuk nog naar voren gebracht wordt. Daarna dus even terugkeer naar het lijstje. Zoals gezegd, wij kennen, ik in ieder geval, ken er maar 2 van. Dat is namelijk die uit vers 6 van nummer 13. Waar staat van de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. En daarna die van vers 8... van de stam van Efraim, Hosea, de zoon van Nun, maar dat in combinatie uiteraard met vers 16, waar aan het eind van het vers staat, en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Hosea, want dat is het eigenlijk, want Jozua is net zo goed de naam Hosea, maar dan met de naam van Jehovah daarvoor, daar komt het ongeveer neer. Jehoshua zeggen we dan. Maar het is hetzelfde als je Hosea, want daar komt het op neer. Hosea betekent namelijk redding en Jozua betekent dan de Heere is redding of de Heer geeft of redding of zal redding geven. Dat is eigenlijk nog een betere, uitgebreidere vertaling. Maar de gedachte is dat inderdaad redding komt van Jehovah en dus noemt Mozes hem heel speciaal zo. En het aardige is dat de latere Griekse naam Jezus, zoals we die dan in het Nieuwe Testament tegenkomen, in feite niks anders is dan de Griekse verbastering van de Hebreeuwse naam Jozua. En dat leidt dus ook geen twijfel, want Jozua is immers degene die in de eerste plaats trouw was en die in de tweede plaats inderdaad Israël brengen zou, volgens de geschiedenis van het boek Jozua, die Israël brengen zou in het beloofde land. Hij bracht hen daar daadwerkelijk, zei het dan, dat het was onder het oude verbond. Vandaar dat het wachten is op de ware Jozua, degene die Israël in het land zal brengen, uiteraard onder het nieuwe verbond. Maar er zitten wat eigenaardigheden aan deze beide figuren. In de eerste plaats komen we terecht bij de figuur van Caleb, die gewoon netjes genoemd wordt van de stam van Juda. Dus van de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefunne, en daar is dus verder niks mee mis, naar het lijkt. Behalve wanneer wij de betekenis van de naam kennen, want de naam Caleb betekent zoveel als een hond. Caleb, een beetje Joodse hond, zal ik maar zeggen, heet Caleb tegenwoordig, dat is echt zo, hè. Die wordt Caleb genoemd. Ik ken trouwens ook christenen die een hond hebben die zo heet. Dat is het nou eenmaal, hè. Caleb. Maar dat is bepaald niet een erg Joodse naam, eigenlijk. En zeker niet een eervolle naam. Ik veronderstel trouwens ook dat het een soort bijnaam van hem was. Want ik vraag me af of de man überhaupt wel zo oorspronkelijk genoemd zal zijn door zijn moeder. Want in de Bijbel gaan we de moedersnaam, hè. Maar dat even terzijde. Dat is nog maar zeer de vraag. In elk geval suggereert het dat deze man eigenlijk helemaal geen Israëliet was van afkomst, maar een heiden, want heidenen worden aangeduid als honden. En dat tot in het Nieuwe Testament aan toe, ook dat is een bekend Bijbels gegeven. En dat is dus wel een beetje vreemd. Maar het verhaal wordt nog vreemder als we nog meer over de man lezen. Want om dan maar eens wat te noemen. Joshua, deze... Of nee, Caleb moet ik hebben. Caleb wordt in het boek Joshua, Joshua 14, genoemd. Omdat hij inderdaad uitgebreid een erfdeel krijgt in het land. Met grote nadruk. Want het was hem hier in nummer 13, 14 beloofd. Maar dan kom ik bijvoorbeeld, want het is maar een voorbeeld, in Joshua 14, waar staat in vers 6, toen naderden de kinderen van Juda, de zonen van Juda, de stam van Juda dus, toen naderden de kinderen van Juda tot Joshua, die immers het volk leidde in die dagen, te Gilgal, en Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, zeiden tot hem, gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft, de Kades Barnea, maar dat was daar dus in Paran, hè, ter oorzake van mij en ter oorzake van u, ik was 40 jaar oud, enzovoorts. En dat gaat om de belofte die de Heer aan Caleb gedaan zou hebben, en het resultaat is inderdaad dat deze Caleb hier een belangrijk gebied van het land krijgt, en een van de belangrijkste delen is ongetwijfeld het bezit van de stad Hebron, want dat wordt genoemd in Joshua 15 vers 13. Doch Caleb, de zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, dus in te midden van de stam Juda, en dat naar de mond des Heren tot Joshua. De stad van Arba heet het aan, maar het blijkt gewoon Hebron te zijn, wat daarvoor inderdaad Arba heette. Daar ga ik nou niet verder op in, maar het opmerkelijk is dat hij genoemd wordt de zoon van Jefunne, de Keneziet. Want Kenezieten kennen wij sinds Genesis 15. Want daar vinden we een opsomming van de volkeren waarin de mensheid verdeeld was geworden, na de spraakverwarring bij Babel, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval, in Genesis 15 vinden wij een van die volkeren genoemd. En daar wordt gesproken over de Keneziet in vers 19, Genesis 15 vers 19. De Keneziet en de Kadmoniet en de Hethiet en de Perizziet en de Rephaïeten, et cetera, et cetera. Maar daar blijken Keneziet de gewone heidens volk te zijn. Dus dat wordt anders gespeld, Keneziet. En van Joshua, de zoon van Jefunne, stond de Keneziet. Maar het is echt hetzelfde. Zodat de gedachte is dat Caleb van geboorte niet uit de stam van Juda was. En in ieder geval niet via zijn vader, want zijn vader Jefunne wordt genoemd de Keneziet. Wat er dan precies gebeurd is, weten wij niet. Maar in ieder geval is het zo dat de man kennelijk uit de mannelijke lijn helemaal geen Israëliet was. Laat staan een Jood. Jood dus in de normale betekenis, namelijk iemand uit de stam van Juda. Hoe het dus precies in elkaar zit, weet ik niet. Of het via een huwelijk tot stand gekomen is met een vrouw uit Juda, weet ik ook niet. Maar in ieder geval wordt Caleb beschouwd als heiden. En Jefunne, zijn vader, wordt beschouwd als heiden, namelijk als een Keneziet. En de gedachte is dus dat Caleb van geboorte eigenlijk een heiden is, maar op een of andere wijze fungeert hier als hoofd van de stam van Juda. Er zijn vele opties voor een verklaring. Een van de verklaringen is bijvoorbeeld dat een Keneziet Jefunne bijvoorbeeld en daarmee ook Caleb zich bij Israël heeft aangesloten ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Want daarvan staat dat er bij die gelegenheid nogal wat heidenen zich bij Israël aansloten. Dat zou kunnen, maar ik weet het niet. Ik heb altijd de indruk dat het toch via een huwelijk tot stand gekomen is, ooit. En waarom ook niet. Maar weten doen we het niet. Maar dat de man Caleb heet, is minstens voor 50% dan al zeker dat het een heiden is van afkomst. En via Jefunne de Keneziet maakt het gewoon voor 100% zeker dat de man van geboorte een heiden was. Maar op een of andere wijze was toegetreden tot Juda en daarmee tot Israël. Maar meer in bijzonder tot het Joodse volk. Want dat is ongeveer het verhaal. En dat kan. Want men kan als heiden komen tot Israël en zeggen, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. En dat is het dan. Men kan zich bij zo'n volk aansluiten. Want het blijft zo dat dat die hele kwestie niet een zaak is van geboorte, maar van rechten en dus van erfrecht. Dat erfrecht weliswaar gewoonlijk bepaald wordt via de geboorte, dat kan wel zijn, maar dat is niet de enige mogelijkheid. En u dient goed te begrijpen dat wij later, maar in ieder geval in de verdere geschiedenis van Israël en in het bijzonder in het Nieuwe Testament, uitdrukkelijk onderwezen worden aangaande deze kwestie. Namelijk, er staat uitdrukkelijk dat men deel krijgt aan de zegeningen van Israël, niet op grond van het feit dat men van Israël afstamt, maar op grond van het feit dat men gelooft in de God van Israël. Het is niet een kwestie van afstamming, integendeel, want, en dan denk ik natuurlijk aan, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Een veel misbruikte kreet in bepaalde kringen, maar de uiteenzetting volgt daar. De uiteenzetting is namelijk deze, dat er heel wat zijn die van Abraham of van Israël afstammen, maar die door God niet als Israëliet gerekend worden. En aan de andere kant dat er heel wat heidenen zijn die wel degelijk als Israëliet gerekend worden door God, omdat zij geloven in de God van Israël. Waarna de vraag is wie wij eigenlijk zijn, want als wij geloven in de God van Israël, zijn wij op die grond dus Israëlieten. En dat is veel belangrijker dan welke afstamming dan ook, uiteraard. Dat zal ook de reden zijn waarom de apostel bij gelegenheid schrijft dat men, dat de gelovigen zich niet zouden begeven tot fabelen en tot oneindelijke, doelloze betekent dat, doelloze geslachtsrekeningen. Het heeft er namelijk niks mee te maken. Waar het om gaat is of men gelooft in de God van Israël, dan krijgt men deel aan de zegeningen die God aan dat Israël beloofd heeft. Dat is het hele verhaal. En andersom, wanneer men van geboorte Israëliet of zelfs Jood is, maar men komt niet tot geloof in die God der Joden, de God van Israël, krijgt men geen deel aan die zegeningen. En dus zei de Heer tot Nicodemus, een van de leiders, zo niet de leider van het volk in zekere opzicht, en zei, tenzij je wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Israëliet, Jood of geen Jood, de leider van Israël of niet, maakt niks uit, men moet wederom geboren worden. En de apostel Paulus in Romeinen 3 zegt, ja, dan kun je wel besneden zijn, maar als je niet gelooft, dan heb je aan die besnijdenis niks. En als je wel gelooft en je bent niet besneden, dan wordt je geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus heel die besnijdenis en heel dat jodendom maakt dus in de praktijk helemaal niks uit. En zo is het ook. Het maakt voor ons in de praktijk ook niks uit. Daarom heeft afstamming in de schrift wel betekenis. Daar gaat het niet om. Maar het heeft met zaligheid als zodanig heel weinig van doen. En het kon dus, kon ook altijd, kan zelfs tot in onze dagen nog, dat een heiden komt tot geloof in de God van Israël. En hij wordt dan dus op die grond Israëliet. Men kan dus ook komen tot de God der Joden. Op die grond wordt men Jood. Dat was Romeinen 3 in elk geval. Die is namelijk een Jood die het in het verborgen is. Iemand namelijk die misschien niet in het openbaar staat besneden is, maar iemand die in het verborgen besneden is met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Besnijdenis des harten namelijk. Enzovoorts. En nog een zijlijn, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, want het klinkt racistisch, maar ik zeg het dan toch maar. Historisch is met groot gemak aan te tonen dat de grote meerderheid van de tegenwoordige Joden van geboorte helemaal niet Joods is en helemaal niet van de stam van Juda afstamt. Daar ligt niemand van wakker, ik ook niet. Het heeft er namelijk toch niks mee te maken. En daarom zeg ik het ook zo vrijmoedig. Het is een kwestie van erfrecht. Wat er gebeurt is het namelijk bij meerdere gelegenheden in de geschiedenis dat bij wijze van spreken hele volkstammen, en maar soms ook heel letterlijk hele volkeren zijn overgegaan tot het Joodse geloof. En dus werden hele volkeren tot Jood gerekend. En dat heeft de afstamming van wat wij tegenwoordig kennen als Joden dusdanig door elkaar gegooid. Daar valt namelijk sowieso niks van te bewijzen. Als iemand bewijzen moet dat hij van Juda afstamt, dan kennen we er maar één die dat nog bewijzen kan. Dat is de Heer zelf dus, hè? Dat is de enige. En per definitie is die dan dus de koning der Joden. Dat kan niet missen. Hè? Maar goed, dat allemaal even terzijde. Maar dat verschijnsel ontstaat of bestaat hier dus ook. Ene Caleb, de zoon van Jefunne, bij nader inzien een Keniziet en dus feitelijk een heiden. Maar hij is de enige uit de stam van Juda hier aanwezig in de woestijn. Dus de enige uit die stam die ook daadwerkelijk in het land zal komen te wonen. Dat begrijp je wel goed, er waren meerdere Joden die het land in kwamen, dat is het punt niet. Maar niet van deze generatie waarover hier gesproken wordt in nummer 13. Enige uit Juda, en uit de meeste stammen trouwens helemaal geen één. En daarna hebben we dan nog Jozua, waar ook een heel verhaal aan vast zit. Hosea of Jozua. Wij kwamen hem namelijk al tegen in Exodus 17, waar hij uit het niets opdook. Want hij werd daar voor de eerste maal genoemd. In Exodus 17, daar blijkt hij ineens het leger van Israël aan te voeren. Toen waren er ineens voor de gelegenheid vier leiders van Israël. Namelijk Mozes en Aaron, zoals gebruikelijk. En Hur, ook maar zo uit het niets, met een zeer geheimzinnige naam. Goer, weet u nog, we hebben het over gehad. Goer, de omkering van het woord ruach, de enige betekenis die ervan bekend is. Omkering van het woord ruach en dus van het Hebreeuwse woord voor geest. Hur, dus aan de een zijde van Mozes als uitbeelding van de geest. En Aaron, de Heilige Geest dus. En Aaron aan de andere kant van Mozes als uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarbij ik altijd zeg, en in de praktijk is het verschil niet zo groot. Beiden dus een type van de opgewekte Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Daar komt het op neer. En Mozes in het midden, de koning die wat verzwakt geraakt was. Die zijn armen niet omhoog kon houden. De verzwakte koning. Als dat niet een beeld was van onze bedeling, weet ik het niet meer. Een bedeling waarin het koningschap van Christus nou bepaald niet zo sterk naar voren komt. Toch is het er, maar het wordt hoofdzakelijk in stand gehouden door zijn priesterschap en door zijn verberging, zijn werk als de geest die inderdaad in ons woont en voor ons bidt. De geest die voor ons bidt, dan wel Aaron, de hoge priester. De hoge priester dan van het nieuwe verbond, die net zo goed voor ons bidt. Want het gaat om precies dezelfde functie van Christus. Maar terwijl dat gebeurde, werd het volk beneden, en in het bijzonder het leger van Israël dus, geleid door een figuur die ook zomaar uit het niets opkwam. En dat was deze Hosea, deze Jozua namelijk, uit de stam van Efraïm. Een merkwaardige figuur. En ik heb u er toen al op gewezen dat dat op een of andere wijze betrekking moet hebben. Aan de ene kant op het eerstgeboorterecht wat nou eenmaal gegeven was aan de stam van Efraïm. Of één generatie verder terug, het was gegeven aan Jozef. Maar wij hebben van doen met het merkwaardige verschijnsel in de schrift dat Jozef gewoonlijk vergeten wordt. Zo hoort het ook eigenlijk. Die geschiedenis kent u toch? Jozef die vergeten wordt. Schenker, de bakker, weet u wel, het verhaal in Genesis. Waarbij Jozef de man is die direct betrokken is bij het hangen van de bakker en het verhogen van de schenker, zal ik maar zeggen. En daarna vergeet de schenker Jozef. En dan zeg ik, ja, dat is nou eenmaal zo als hij Jozef heet. Hè? Want zo kennen we er natuurlijk nog een paar in de Bijbel die even optreden en daarna vergeten worden. Of ze zijn er niet meer, of ze heten ineens anders, of weet je veel. Maar dat is wat een figuur met de naam van Jozef nou eenmaal gebeurt. Maar wat er in dit geval gebeurt is dan dat de naam Jozef overgaat naar de volgende generatie. Dan heet hij dus gewoon Efraïm. En zo is het met het eerste geboorterecht van Israël. Het werd gegeven aan Jozef. Daarna wordt de naam Jozef vergeten. En zijn we terecht bij Efraïm. En het hoofd van de stam van Efraïm, Jozua dus ongetwijfeld, was degene die in Exodus 17 de strijd aanvoerde tegen de Amalekieten. Waarbij de strijd niet definitief beslecht werd. U weet hoe die strijd ging, weet u wel, de hele dag lang. Israël had weliswaar de overhand, zolang de handen daar omhoog waren van Mozes op de berg, samen met Aaron en Hur. Maar een echte overwinning, een definitieve overwinning op de Amalekieten, werd ook inderdaad niet gehaald. De strijd bleef gewoon voortduren. Hetgeen opnieuw uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, waar wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar waarbij wij wel de overhand hebben. Onthoud dat ook. Ik zeg het maar in één of twee zinnen, maar er zijn er die maken daar jarenlang problemen over. Is de Satan nou verslagen of niet? Zo ja, waarom hebben wij dan last van hem? Enzovoorts. En zo niet, wanneer moet het dan gebeuren? En het antwoord is heel duidelijk. Hij is verslagen, fundamenteel. Hij gaat alleen nog een poosje tekeer, maar wij hebben de overhand. Zolang wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade waarop Mozes, Aaron en Hur gezeten is. Dat kan dus grammaticaal niet, maar laten we zeggen, bijbels kan het wel. Hè? Zolang Christus de koning en hoge priester, de geest dus, verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods en zijn werk doet vervolgens inderdaad in ons. Waarna de vraag is dus, maar wat had Jozua er beneden mee te maken? In dat verhaal, dat hebben we toen besproken, want het verhaal is en blijft dat heel de roeping van de gemeente in onze dagen voortkomt uit de beloften die nou eenmaal gedaan zijn aan Jozef, want de gemeente in onze dagen is de gemeente van eerstgeborenen en eerstgeboren dus met betrekking tot het nieuwe verbond. Zo staat het er trouwens ook in Hebreeën 12 in het bijzonder. Eerstgeborenen, in ieder geval met betrekking tot het nieuwe verbond. En als men daar verder leest, in hetzelfde hoofdstuk, dan staat er ook eerstgeborenen in verband met het koninkrijk van Christus, in verband met het onwankelbare, onbewegelijke koninkrijk, want dat staat daar verder in dat hoofdstuk. En dus gewoon in het algemeen eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Die term staat trouwens meer in Jacobus, maar dat maakt verder niet uit. Wij zijn die eerstgeborenen, in elk geval. En het verhaal blijft dat de, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, hè. Maar kijk, als ik dan begin te praten, dan heb ik ineens iets in mijn gedachten. En nu heb ik in mijn gedachten een schema uit een boek, ik meen uit The Coming Prince van Sir Robert Anderson. Dat is niet de eerste, maar wel de beste, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Maar die had een mooi schema over de Bijbelse geschiedenis, waarbij hij zo'n strook tekent, hè, met jaartallen daarnaast zo'n strook van de geschiedenis van Israël. Dan krijg je de splitsing van het Rijk. Dat wil zeggen, de lijn van Juda gaat gewoon rechtdoor. En de lijn van Ephraim, of van Jozef, van de 10 stammen dus, die breekt af. En die loopt gewoon dood. Volle streep eronder, weet je wel. Dat houdt daar op, want daar heeft men niks meer van gehoord. En dan gaat de lijn van Juda gaat verder met de stippeltlijn eerst, want het is dan de Babylonische ballingschap, enzovoorts. En daarna wordt het weer een vaste lijn, want dan kon je het maar terug uit ballingschap, enzovoorts. En daarna komt daar de gemeente uit tot stand en in de toekomst de bekering van Israël als zodanig. Maar die zijweg, die blijft doodlopen. En dat zie ik dan voor me. Nou, die zijweg loopt dus niet dood. Dat kan ook niet doodlopen. Want aan die zijlijn, aan Jozef dus, Ephraim, Manasse en dus ook de andere stammen van het 10-stammenrijk, waren wel degelijk beloften gedaan. Maar in het bijzonder aan Jozef en dus Ephraim, de belofte van dat zij dat eerstgeboorterecht zouden ontvangen. En dat hebben ze in het verleden nooit ontvangen. Tot aan hun ballingschap, tot aan hun wegvoering in Assyrische ballingschap. In elk geval niet. En daarna kunnen ze het niet meer ontvangen, want het eerstgeboorterecht is al gegeven aan de gemeente van vandaag. En de enige oplossing voor het probleem wat ik ken is dat dus dat eerstgeboorterecht van Ephraim hetzelfde is als het eerstgeboorterecht van de gemeente, zodat de roeping van de gemeente in onze dagen beschouwd moet worden als de vervulling van de beloften aan Jozef en Ephraim en zo verder. Ik heb het bij andere gelegenheden veel uitgebreider uiteengezet. Dus er zijn bandjes van, denk ik altijd al. Dus dat doe ik dat dan nu maar niet meer. Maar dat verklaart waarom in Exodus 17 iemand als Jozua uit de stam van Ephraim het volk aanvoert. Want het is makkelijk te zeggen, ja, Jozua is een type van Jezus. Want hij heet zo. Dan zeg ik, ja, maar die lui op die berg. Mozes is ook een type van Christus. Als de koning in het bijzonder. Aaron is een type van Christus. Als de hoge priester van het nieuwe verbond in het bijzonder. En Hur is een type van Christus. Als degene die zich verbergt. En dus naar de geest in ons woont. Hij is een type van, om zo te zeggen, de geest van Christus. En dan zeggen we, maar Jozua beneden. Dan ja, dat is ook een type van Christus die ons voorgaat. En daar krijg je toch met een moeilijk probleem te maken. Dat zich oplost als wij bedenken dat de man inderdaad uit Efraïm is. Zodat inderdaad wat de aardse omstandigheden van de gemeente betreft. Er sprake is van de voortzetting van een lijn uit, letterlijk op aarde. Een lijn uit Jozef en in het bijzonder is een lijn uit Efraïm. En meer in het algemeen een lijn dus die voortkomt uit de inderdaad 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Zodat we hier in deze geschiedenis te maken krijgen met twee heel merkwaardige figuren. Die deel krijgen aan de beloofde zegeningen en de rest van het volk niet. En dat is waar het om gaat. In het hele verhaal. De een is iemand uit Efraïm, die nog een veel belangrijke rol zal spelen later, namelijk niet alleen Exodus 17, die strijd tegen de Amalekieten, maar later wanneer hij het volk brengt in het land. Hoezo heet hij Jozua? Wel omdat het hetzelfde is als de naam van Jezus. Maar hoezo dan is hij uit de stam van Efraïm? Waarom niet gewoon uit de stam van Juda? Want Jezus was toch gewoon uit de stam van Juda. En de leeuw uit de stam van Juda. Waarna wij dus een tegenvraag stellen, voor mijn kant dus. Maar waarom dan was Jezus de zoon van Jozef? Eén van wie we daarna ook nooit meer wat horen. Nou, één keer later nog na zijn geboorte, en dan heet hij niet eens Jozef, geloof ik, als ik me goed herinner nu, daar heet hij zijn vader. Ik dacht dat zijn naam niet eens gebruikt wordt. Is dat zo, Lucas? Meen ik. Nou, oké, okay, dat hoor ik anders nog wel. Ik dacht dat daar. Weet je wel, ik zal vertellen wanneer het is. Als hij namelijk op 12-jarige leeftijd in de tempel is. En dan staat er dat zijn vader of zijn moeder. Of zijn vader en zijn moeder hem zochten enzovoorts. En dan is duidelijk, dat is Jozef. Maar ik meen dat zijn naam er niet bij staat. Of althans aanvankelijk niet of zoiets. Maar het is in elk geval de laatste keer dat we ooit van de man horen. Waarna wij natuurlijk zeggen, dan zal hij wel overleden zijn. Dat zal ook wel zo zijn, hij zal wel overleden zijn. Het zal ook de reden zijn waarom de Heer Jezus dan ineens de titel zoon van David draagt. Want anders had zijn vader hem nog gedragen. Want in Matthäus 1 heette Jozef zoon van David, hè? Volgens de engel. Dus hij zal wel overleden zijn, maar blijft het verhaal van hij is er even en daarna is hij ook inderdaad vergeten. Maar niettemin is het wel degelijk van groot belang. En dat moeder Mirjam heette en dus Maria, daar hebben we het vorige keer al even over gehad. Kijk, die dingen zijn er natuurlijk niet voor niks. En hier hebben we van doen met een Jozua, eveneens een zoon van Jozef dus. Dus wat dat betreft klopt het precies. Alleen in dit geval is het de stam van Jozef en dus de stam van Efraïm vervolgens. Terwijl dat natuurlijk wat de Heer Jezus betreft niet het geval was. Maar goed, ik kom daar nog wel even op terug. Want ik blijf eerst even nog bij Caleb. Ik blijf niet bij Caleb. We gaan pauzeren, want ik zie dat het de hoogste tijd is voor de pauze. Eerst staan we dan weer even stil bij Caleb. De heidenhond, om zo te zeggen. Niet oneerbiedig bedoeld, uiteraard. Het aardige is dat de naam van Caleb zelf is afgeleid van een werkwoord dat betekent opsluiten. Of van een zelfstandig naamwoord voor gevangenis. Ik weet wel, dit soort dingen zijn vaak heel twijfelachtig. Omdat je vaak met Hebreeuwse namen en woorden een heleboel kanten op kunt. Maar deze afleiding ligt wel voor de hand. Omdat misschien mede daarom het woord Caleb gebruikt wordt ter aanduiding van een heiden. Iemand namelijk die in ballingschap is, buitengesloten is, buiten Israël zal ik maar zeggen. Ik spreek dus inderdaad over gevangenis of ballingschap of hoe dat maar heten mag. En uitgebreider ga ik er niet op in. Het bijzondere is trouwens ook dat diezelfde hond ook buiten het Joodse volk en dus bij de heidenen met de gevangenis in verband gebracht wordt. De hond is misschien nog het meest bekend als de Kerberus, de driekoppige hond uit de Griekse mythologie, die de Tartarus, dus het dodenrijk, zeg maar, bewaakt. De zogeheten helle hond. Vandaar dat die helle, ja, dat is een leuke uitdrukking over die Kerberus, de helle hond. Die wordt genoemd in de Nederlandse literatuur een Nors portier. Dat wil zeggen, het beest bewaakt op Norse wijze de uitgang van het dodenrijk. Dat wil zeggen, je mag er wel in, maar de hond zorgt dat je er niet meer uitkomt. Dus de hond is eigenlijk de portier en zelfs de cipier, degene die opsluit en zelfs in de grootste gevangenis die er is. En de best beveiligde, denk ik ook altijd, de dood zelf namelijk. Hè. Dus van alle kanten is dat de betekenis van de drukt dat de betekenis van de naam uit. Dus het heeft in ieder geval te maken met opsluiten en dus inderdaad met buitensluiten, want dat is het feitelijk. En dus met ballingschap. Dat is de achtergrond in ieder geval van de naam. En nou ga ik maar meteen met grote stappen door de strekking van het verhaal heen. Waar we namelijk hiermee te maken hebben, is met het verschijnsel dat hier het volk Israël de beloofde erfenis zou kunnen ontvangen, zou in bezit kunnen nemen, of hoe dat maar heet mag, de Heer zou het hen geven. In de praktijk gebeurt het niet. Nou ja, nee, het gebeurt niet. Het wordt uitgesteld, want daar komt het op neer, totdat het weer alsnog zal komen na 40. Nou ja, het wordt nog 38 uitgesteld, zo kun je het ook zeggen. Maar ik prefereer de meest Bijbelse uitdrukking daarvoor te gebruiken. Namelijk, ze zouden toch 40 jaar in de woestijn zijn. En pas als de 40 om waren, zouden ze het land krijgen. In overeenkomststemming met die 40 dagen waarin ze het land verspied hadden. Waar dat de betekenis is, van is duidelijk genoeg, lijkt mij. Het blijft zo dat al deze geschiedenissen hier op een of andere wijze uitdrukking geven aan het aanbreken van het nieuwe verbond. En in bijzonder hangt het dan samen met hoe dat nieuwe verbond zou gegeven worden aan Israël. En wat hier wordt uitgedrukt, maar wat ook in het vorige hoofdstuk werd uitgedrukt, is dat op de tijd dat het zou kunnen komen, dat die dingen vervuld zouden worden, zal dat niet gebeuren. Integendeel, vanwege ongeloof of hoe het maar heten mag, zou het inderdaad worden uitgesteld naar een later tijdstip. En de hele gedachte is dan vervolgens dat wij in onze dagen leven in die tijd waarin dus het nieuwe verbond, het koninkrijk, althans aan Israël, is uitgesteld. Daar komt het op neer. En je kunt die dingen kort zeggen en dan blijkt altijd dat het daarna weer toelichting behoeft. Dat maakt het soms wat lastig, maar niettemin, dit is een volstrekt Bijbelse waarheid, dat op het moment dat het nieuwe verbond zou aanbreken, toen bleek dat het volk voor wie het bestemd was inderdaad dat nieuwe verbond niet wilde. Dat is het hele verhaal. En dat is wat ongetwijfeld ook hier wordt uitgedrukt. Dat wil zeggen, Israël ontvangt het niet, Israël is ongelovig en dus niet het beloofde land, niet een nieuw verbond enzovoorts. Maar we weten allen dat in de toekomst alsnog datzelfde Israël verlost zal worden en alsnog in het beloofde land gebracht zal worden en geplaatst zal worden onder het nieuwe verbond. Namelijk als het tot geloof komt. Maar er staat een tijd voor. Dat wil zeggen, het is niet maar zo, als het tot geloof komt zal het gebeuren, hoewel het ook waar is. Maar de andere helft van het verhaal is, op de bestemde tijd zal alsnog de belofte aan Israël vervuld worden. Dan moet het wel tot geloof komen overigens, maar het zal dan in ieder geval gebeuren. En in de praktijk zal dus zullen dus de beloften aan Israël vervuld worden aan het gelovig overblijfsel van Israël. Want de Heer heeft een datum bestemd en dat betekent dat als men op die tijd niet tot geloof gekomen is, zal men inderdaad uitgeroeid worden. Een gedachte die trouwens in deze hoofdstukken ook naar voren komt. Steeds opnieuw, want dat de Heer zegt, laat ik dit volk maar oordelen en dan afgelopen begin ik met jou Mozes of zoiets, begin ik wel opnieuw enzovoorts, hè. Maar die hele onderbreking in de geschiedenis moet een uitbeelding zijn van onze bedeling. Het is dan ook niet voor niks dat in de dagen van de Heer Jezus zelf, de ware Jozua, wij in het Nieuwe Testament een geschiedenis vinden, inderdaad, over die 38. Iemand die 38 jaar ziek geweest was enzovoorts, weet u wel, in Bethesda, en die bij die gelegenheid dan genezen wordt. Bovendien met de verwijzing naar eerstgeboorterecht. Want er staat bij, wie als eerste in dat water geworpen wordt, de eerste die erin valt, zal genezen worden, weet u wel, in Johannes 5. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, want het voert me weer te ver van het thema af. Dat thema is dus dat men hier het beloofde land is genaderd. Dit zou de tijd moeten zijn, dus overdrachtelijk gesproken, van het nieuwe verbond. Dus is het de tijd van, laten we zeggen, de tijd van de opstanding van Christus en daarna handelingen. En de vraag die wij ons aan het begin gesteld hebben, wordt op die wijze heel gemakkelijk beantwoord. De vraag waarom het nou eigenlijk nodig was dat men het land zou verspieden 40 dagen. Heel de gedachte is namelijk dat toen het nieuwe verbond aanbrak en men op de grens daarvan stond, op het punt stond dat men die beloofde zegeningen zou ontvangen, werd dat inderdaad aan Israël aangeboden. Wij zeggen dan aan het Joodse volk, maar dat maakt me nou verder niet uit. Het werd in ieder geval gepredikt. Israël of het Joodse volk in handelingen werd bekendgemaakt met de zegeningen die aan hen beloofd waren. Er werd ook gezegd dat ze aangebroken waren enzovoorts. En de vraag was of ze dat eigenlijk wel wilden. En het antwoord was nee. Dat heeft te veel consequenties. En dat niet gedurende de periode van 40 dagen, maar gedurende een periode van, nou, doe ze gooien. Nee, hoe lang het werd aangeboden. Waarna men zei, nee, doe maar niet. Zeg maar 40 jaar, zoiets. Een generatie ongeveer. Wij weten het namelijk niet precies hoe lang dat was. De geschiedenis van handelingen, de prediking van het evangelie, echt heel handelingen door tot in hoofdstuk 28, vinden wij in het Bijbelse verslag, en daar blijven we dus vanavond bij, vinden wij inderdaad dat het evangelie waar dan ook eerst gepredikt werd aan de Joden. Met het merkwaardige verschijnsel dat in het algemeen geen Joden, sommigen wel overigens, maar in het algemeen weinig Joden en in hetzelfde algemeen veel heidenen tot geloof kwamen, waarbij die heidenen dus deel kregen aan hetgeen aan de Joden werd voorgehouden. Terwijl het Joodse volk als zodanig, als volk namelijk, niet wilde. En waarbij bovendien dat Joodse volk werd aangesproken als Israël, lees het maar na in Handelingen. De toespraken worden zelfs heel officieel gericht tot gij mannen van Israël, gij Israëlitische mannen enzovoort. Hè. En bovendien wordt zelfs uitgebreid gesproken over 12 stammen van Israël, maar dat even terzijde. Maar in ieder geval, het werd gepredikt, werd bekendgemaakt, maar in het algemeen wilde men niet. En als je dan vraagt, kwam dan het koninkrijk niet, kwam dan het nieuwe verbond niet, omdat men ongelovig was, dan is het nieuwtestamentische antwoord, ja, het kwam wel, maar het bleef verborgen. Slechts degenen die geloofden kregen er deel aan, maar het volk als zodanig, het volk als volk, niet. Integendeel, het volk als volk leeft zelfs tot in onze dagen, overdrachtelijk natuurlijk, nog steeds in de woestijn en is nog steeds onderweg naar het beloofde land. Maar zelfs dan, als het niet gelooft, zal het er geen deel aan krijgen. Dat is toch te volgen zo? Dus wat er gebeurd is in het verleden, is dat inderdaad, laten we zeggen, gedurende 40 jaar, of zullen we gewoon zeggen, gedurende één generatie, of zullen we zeggen, gedurende die periode waarin zij bezocht dan wel verzocht zijn geworden, dat is ook 40 namelijk, hè, dat gedurende bepaalde periode hen het evangelie is voorgehouden, dat hen gezegd werd dat de beloften Gods vervuld waren. Er werd trouwens ook gezegd wat daar de consequenties van waren, en hoe dat nieuwe verbond eruit zag, waaruit de zegeningen bestonden enzovoorts. Er werd trouwens ook gezegd hoe het zat met de vijand, want er wordt allemaal over gesproken in Handelingen zelf, en daarnaast natuurlijk in de brieven die in dezelfde tijd geschreven zijn. Maar men zei, nou nee, doe maar niet. Het antwoord was eigenlijk, nee, doe maar niet, we kunnen maar beter in de slavernij blijven. Kunnen maar beter in Egypte blijven. En wat het volk als zodanig betreft, het Joodse volk, het bleef ook in slavernij. Niet die van Egypte uiteraard, maar die van de wet. Maar neem niet weg dat de slavernij in Egypte nog steeds de uitbeelding is en ook was dus van de latere slavernij onder de wet. Men hield vast aan eerste beginselen der wereld, zeg maar Egypte dus. En men hield dus vast aan de wet en wilde het koninkrijk niet. En een ander deel, trouwens, maar dat is een variant op de geschiedenis. Een ander deel van de Joden kwam weliswaar tot geloof en keerde toen alsnog terug onder de wet. En nee, toen werd het nog ingewikkelder, want waren zelfs vele heidenen die de wet niet hadden. Die kwamen tot geloof en stelden zich toen ook onder de wet. Dat is nog ingewikkelder. Maar niettemin, allemaal terug, die hangt terug naar Egypte. Op het moment dat men het beloofde land zal binnengaan, zeggen we, nou nee, toch maar de andere kant op. En daar vinden we dus vele variaties van vermeld in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Maar het principe blijft dat de beloofde zegeningen aan Israël dus niet gegeven werden. Het wordt uitgebreid toegelicht in Romeinen 9 tot en met 11... Eigenlijk in het bijzonder in Romeinen 9 dan. En, maar goed, Romeinen 9 tot en met 11 feitelijk uitgebreid. En ook zelfs de apostel Petrus maakte zelfs nog melding van diezelfde dingen. Men wilde namelijk niet en dus bleef het, dat volk bleef inderdaad lo ruhama en lo ami. Maar aan de andere kant, in diezelfde dagen, ook in dezelfde dagen van Handelingen, werd het evangelie gepredikt en kwam bij sommigen terecht die wel degelijk tot geloof kwamen, daardoor deel kregen aan Juda, aan het Joodse volk, aan Juda gepredikte zegeningen. En er blijkt dat de meerderheid van die gelovigen van die dagen inderdaad bestond niet uit Joden, maar uit heidenen. Nou, begrijpt u nu dat dat wordt uitgebeeld in de figuur van Caleb? De man die het land gezien heeft en zei, ja, dat doen we dat maar. Dat zie ik wel zitten. Als de Heer dat geven wil, daar geloof ik in, enzovoorts. Waarna de vraag is, was Caleb een Jood? Ja, in zekere zin wel. Hij was in ieder geval erfgenaam van Juda en zelfs, althans in nummerie 13, blijkt hij te zijn hoofd van de stam van Juda. Al was het maar voor de gelegenheid, dat doet dan verder niks te zaken, maar hij is het hier wel. Echt Juda dus. Terwijl hij dat van afkomst niet is, een heiden. En dat is precies de beschrijving van die gegeven wordt in Romeinen 3, die ik er straks uit het hoofd geciteerd heb. En terwijl we dat opzoeken, zeg ik dan maar even, die Romeinenbrief volgt na Handelingen 28, waar Paulus in Rome nog was, hè, in Rome, en waar hij spreekt tot de Joodse leidslieden in Rome, die het evangelie inderdaad afwijzen, waarna Paulus zegt, nou ja, als je maar bedenkt dan, dat de zaligheid de honden, de heidenen staat, hè, de zaligheid de heidenen gezond is, en die zullen horen. In ieder geval meer dan de Joden. En daarna een paar versen verder kom je in Romeinen 1 en er blijkt een brief geschreven te zijn aan gelovigen in Rome. Nou, zal ik het inslikken of zal ik het nou zeggen? Dat zal ik maar zeggen deze keer dan. Hè? Aan een gemeente in Rome en dat was niet een gemeente uit de Joden in de eerste plaats. Want dat was de gemeente ten huize van Aquila en Priscilla. Die worden later genoemd in Romeinen 16, die moeten ook de groeten hebben. Maar aan hen was de brief dus niet primair geschreven, zodat de brief primair geschreven was aan die andere christengemeente in Rome. Die gevestigd was in het huis van de Britse vorst. Sorry dat ik het dan nou zeg, maar dat is nou eenmaal zo. Ten huize dus van de koning, als u het mij vraagt, uit Jozef of Efraïm, maar niettemin de Britse vorst. Niet Joods, maar in elk geval, vanuit Joods standpunt bezien, heidens. En daar zit je met het dilemma, de gemeente van vandaag, is die Joods van karakter? Of heidens van karakter? Of heeft het te maken met het eerstgeboorterecht van Jozef, Efraïm enzovoorts? En het antwoord is alle drie, maar het is maar van welke kant je de dingen bekijkt. En dat is wat de apostel Paulus dan ook demonstreert. Trouwens, ook in niet alleen in Romeinen 3, maar in het bijzonder zelfs in Romeinen 9 tot en met 11. Maar daar ga ik vandaag niet op in. Maar in Romeinen 3 zeg ik, maar het zijn de laatste woorden ervoor, hè, Romeinen 2 weer. Daar staat namelijk in vers 28... Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, en nog een keer hetzelfde met andere woorden, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten in de geest, niet in letter, is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Waarbij de apostel Paulus dus zegt dat een echte Jood, en in ieder geval gezien vanuit Gods standpunt, is niet iemand die naar het vlees besneden is, maar die besneden is naar het hart. En de uitdrukking komt niet slechts uit Romeinen 2 vers 29, maar ik meen uit Deuteronomium 10. Besnijd dan de vooruit uw harten. Een geestelijke besnijdenis. Met andere woorden, wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, want dat is de betekenis van de besnijdenis volgens Colossense 2. Wij die wedergeboren zijn, wij die dus besneden zijn met deze geestelijke besnijdenis, de besnijdenis des harten, wij worden dus geacht Jood te zijn. Dat kan ook niet missen, want wij hebben deel gekregen aan de Heer Jezus Christus. We zijn één plant met hem geworden enzovoorts. En hij was uit Juda, dus het is sowieso Joods. En dat wat voor de Joden bestemd was, staat er, is bij heidenen terechtgekomen, maar daardoor worden die heidenen in volgens deze redenering Joods. En wat dus de geestelijke lijn betreft, de lijn van de geestelijke kant, de onzienlijke kant van onze zegeningen, moeten wij vaststellen dat wij die zegeningen hebben ontvangen uit Juda. En de zaligheid is dus uit de Joden. Dus Joods. Kan niet missen. Maar de eigenaardigheid, ja, ik zoek dan even hoe ik hem aanknoop. En maar de eigenaardigheid aan de andere kant is dat de uitspraak de zaligheid is uit de Joden gedaan wordt aan wie? Ja, zie. Zie. Aan een Samaritaanse vrouw. Maar Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël en dus van Efraïm. Het was in het gebied van Efraïm. Dus de zaligheid is uit de Joden, natuurlijk, wij hebben er deel aan gekregen. Maar de uitspraak wordt gedaan aan het adres van die Samaritaanse vrouw, die inderdaad bij die gelegenheid tot geloof komt, en een hele verzameling Samaritanen bovendien. Uit Sichem, Sichar, Sichem, of hoe men heten mag. Dus als je vraagt, nou ja, het was uit de Joden, maar waar gaat het dan naartoe? Dan zeggen we, nou, als het uit de Joden is, dan gaat het naar de heidenen. Maar als je de geschiedenis daar ook wat nauwlettender volgt, dan moet je de conclusie trekken, nou, het gaat uit de Joden, maar het komt terecht bij Efraïm dus, bij Jozef, het gaat van de 2 stammen, Juda, weg, en het komt terecht bij de 10 stammen. Dat maakt niks uit, dat zijn namelijk heidenen. Maar het verhaal is en blijft dat onze zegeningen, die van de gemeente weliswaar via de geestelijke lijn tot ons zijn gekomen via Juda, en dus worden we geacht Joods te zijn, hoewel wij van geboorte heidenen zijn, en dat is waar Caleb voor staat. Terwijl de andere kant van het verhaal is dat de zegeningen die wij ontvangen hebben langs de aardse lijn, langs de zichtbare kant, dat wil niet zeggen dat het bekend is, maar langs de zichtbare kant bij ons terechtgekomen zijn, helemaal niet via Juda. Die zendelingen die hier in West-Europa de evangelie gepreden, waren dat Joden? Die man die ze bij Dokkum, nou, sorry. Hoe ver is van hier naar Dokkum? Nee, kan eigenlijk niet, dat is te dichtbij. Nou goed, maar dat is historie, want ik heb het nou over zichtzienlijke dingen, over ze zien is wat anders, maar zienlijke dingen. Langs de aardse lijn zijn onze zegeningen bij ons terechtgekomen, niet via Juda, maar via Efraïm, via Jozef namelijk. En heel het feit dat de gemeente is van eerstgeborenen berust niet op Juda, want Juda was geen eerstgeborene. En als we dus deel hebben aan Juda, zijn we geen gemeente van eerstgeborenen. Langs die weg niet. Niet met eerstgeboorterecht in elk geval. komt ergens anders vandaan namelijk. En dat is wat uitgebeeld wordt, niet in Caleb, maar in Jozua dus. Uit de stam van Efraïm. Uit Jozef staat er. Jozef, Efraïm, beide namen worden genoemd. Wat tamelijk overcompleet is. En voor iemand die de geschiedenis kent, zelfs voor iemand die de geschiedenis niet kent, is het zelfs verwarrend. Nummer 13, vers... Nee, het is niet verwarrend hier. Hier staat het gewoon, hè. De stam van Efraïm, van de stam van Efraïm, Ozea, de zoon van Noem. Nee, het staat hier goed, inderdaad. Ik dacht dat ik een... zo'n dubbelzinnige opmerking had. Maar nee, dat is dus niet zo. Maar, of is het ergens anders? Nee, ik kan niet vinden. Nou, doet er ook niet toe. Jozua in elk geval is net zo goed één die het beloofde land binnengaat. Zijn er dus twee samen. Maar Jozua is de man die komt uit Jozef en dus uit Efraïm, aan wie die uitgebreide zegeningen gegeven zijn van het eerstgeboorterecht. De meest uitgebreide zegeningen die ik feitelijk in de Bijbel gelezen heb. Of het moeten die van Christus zelf zijn, dan zijn ze uitgebreider. Maar verder, Efraïm, degene die het meest uitgebreid gezegend wordt, en in wie uitdrukkelijk het eerstgeboorterecht gegeven wordt. En de hele clou van het verhaal is dat beide lijnen, die van Juda en van Jozef, inderdaad samenkomen. Natuurlijk in Christus, maar meer in bijzonder, het komt samen in de gemeente. Die langs de geestelijke lijn, zal ik maar zeggen, deel heeft gekregen aan Juda, hoewel in meerderheid heidenen zijnde en in ballingschap zijnde, buitenslands levende, vreemd zijnde van het burgerschap Israëls, of hoe het allemaal maar heten mag. Terwijl langs de zienlijke lijn, langs de aardse lijn, inderdaad de zegeningen bij ons terecht zijn gekomen van Efraïm, die zoek was, net als de verloren zoon overigens. En die keerde naar zijn vader en zegt: Vader, ik wil uw knecht zijn, uw dienstknecht zijn. Dat hebben wij waarschijnlijk ook gezegd toen we tot de Heer kwamen, of niet? Oh, dan moet u dat verzuim alsnog goed maken, want dat is wel de bedoeling. Dat we dat zeggen, hè? Ik wil u dienen. En dan zegt de vader, die zegt dan, ja, dat kan natuurlijk. Maar je zult mijn zoon zijn, mijn erfgenaam. Nou, dat verhaal is dat, hè. Heb je er ooit bij stilgestaan, bij die gelijkenis van die verloren zoon? Nee, meestal gebruikt in verband met evangelisatiewerk, weet u wel. Dat je naar de Heer mag gaan en zeggen, hier ben ik, heb van mijn leven een puinhoop gemaakt en nou wil ik graag bij u komen. En dat is inderdaad waar, dat klopt. Maar het is maar een toepassing van de helft van het verhaal. Wat betekent de andere helft? Namelijk dat er ook een broer was, die nooit was weggelopen. En bovendien, wat betekent dat degene die tot de vader terugkeert, eerst bij de vader vandaan is gegaan. En ja, je kunt ervan maken wat je wil. Je komt toch altijd terecht bij twee broers, namelijk Juda en Jozef, om zo te zeggen. Twee stammen van Israël en 10 stammen van Israël. De twee stammen zijn nooit weg geweest. Die toepassing staat er trouwens bij in, wat is het, Lucas 15? Er staat erbij dat de zoon die nooit weg was en zo jaloers was, een beeld is van de fariseeën en schriftgeleerden, de wet namelijk. En de zoon die weg was, degene die de vader niet wilde dienen, een beeld van de 10 stammen, die inderdaad de verkeerde kant op gingen. Maar zij zijn degene uit wie inderdaad dan in onze dagen in principe, naar aardse rechten althans, de gemeente tot stand komt. Die komt tot God en zegt, ik wil u dienen. Wil u slaaf zijn, maar dan onder het nieuwe verband, enzovoort. En dan zegt de Heer, ja, maar je bent mijn zoon. Zou je tot zoon naastellen, enzovoort. Dat verhaal is dat, en dan noem ik er maar één, hè. Zo zijn er natuurlijk nog wel een paar. Maar die waarheid, die wordt hier uitgebeeld, en dat is niet voor het eerst, want hij stond in het vorige hoofdstuk ook. Ik ben er voor ik het wist, zat mijn tijd er weer op. Even nu kijken. Dat kan nog even. Vorige keer zat mijn tijd er ineens op, want ik had natuurlijk achteraf nog even precies moeten zeggen dat wij daar in hoofdstuk 12 naast elkaar hebben, of tegenover elkaar hebben, Mozes en Aaron. Ieder met een vrouw aan de arm. Toch? Mozes met zijn Cushitische vrouw. En Aaron met zijn zuster. Mirjam. En die twee partijen stonden tegenover elkaar. En het verhaal is gewoon dat Mozes nou eenmaal staat voor de wet. Of je dat positief of negatief wil beoordelen, dat maakt niks uit. Maar het is de wet. De wet wordt, de wet en Mozes zijn zelfs dikwijls in de Bijbel helemaal synoniem. Maar goed, Mozes staat voor de wet. En de vrouw die hij dus heeft, is dan een beeld van het volk wat onder de wet dient. De Keshitische, wie het ook is, moet een uitbeelding zijn van het Joodse volk uiteraard. De twee stammen van Israël, levend onder de wet. En er waren tegenstanders tegen dat huwelijk. De vraag is, denk ik dan altijd, zijn wij ervoor of zijn wij er tegen? Nou, het hoort wel zo, maar niettemin zijn wij er tegen. Hè? Het Joodse volk onder de wet, dat hoort wel zo, dat was ook zo, maar niet dan? Nou goed, laat maar zitten. En maar daartegenover vinden wij Aaron, de priester, met de vrouw die inderdaad niet zijn echtgenote is, maar met wie wel één lijn trekt. Dat bleek namelijk, dat had zijn vrouw moeten zijn, dan had je een prachtige tegenstelling gehad. Hè? Mozes en zijn vrouw en Aaron en zijn vrouw en die twee tegenover elkaar. Maar wat zijn vrouw had moeten zijn, denk ik dan, maar ik schijn soms wat vreemd te redeneren. Maar wat zijn vrouw eigenlijk had moeten zijn voor de symmetrie van het verhaal, blijkt niet zijn vrouw maar zijn zuster te zijn. Maar het verhaal is dat Aaron dan een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard. Dat in elk geval. En die vrouw aan zijn zijde zou dan de gemeente moeten zijn in onze dagen. Maar het is niet zijn vrouw, het is zijn zuster. Want als zijn vrouw geweest was, die Mirjam, voor de geleden, dan had je gewoon gezegd aan de ene kant Mozes en het Joodse volk. En aan de andere kant de Aaron, de hoge priester van het nieuwe verbond, met de vrouw, namelijk de gemeente. Nee, ik zei toch niet bruid? He? Ik zei vrouw, ontleend aan, Efeze 5, in elk geval. Om het daar dan maar bij te laten. He? Het zou zo mooi geweest zijn, maar het was niet zijn vrouw, het was zijn zuster. En toch gedroegen ze zich alsof ze, goed. He? Maar de clou van het verhaal is natuurlijk dat die vrouw van Mozes staat voor de twee stammen van Israël. Dus die vrouw aan de arm van Aaron staat dan inderdaad voor de 10 stammen van Israël. En hij neemt het inderdaad voor haar op. Maar de grondwaarheid blijft bestaan dat uiteindelijk gesproken wordt over de roeping van de gemeente in onze dagen. Maar dan inderdaad uit 10 stammen van Israël. De vrouw blijkt wel degelijk de zuster te zijn. Waar heb ik dat meer gehoord? Dat komt nogal eens voor, hoor. Jazeker wel. En vaak nog van een andere generatie ook nog. Maar niettemin, de vrouw blijkt de zuster te zijn. En dat is een uitbeelding van de gemeente.